Tot zover de Wereldomroep. De Wereldomroep neemt met een historische 24-uursuitzending afscheid van u, de Nederlandse luisteraar. Nog één keer brengt de Wereldomroep in alle windstreken het gevoel van thuis. Het gevoel van de radio als vriend in den vreemde. Hier is Anouk Thijssen.
Naast de klassieke emigranten was een deel van onze luisteraars in het buitenland op pad met een missie. Soms letterlijk als missionaris of zendeling, soms als ontwikkelingswerker. Religie en ontwikkelingssamenwerking waren dan ook belangrijke thema's voor de Wereldomroep. En daar gaat dit uur over. Radio met een boodschap. Later in deze uitzending het verhaal van een missionaris en trouwe Wereldomroep-luisteraar in Angola. Ook horen we een van de makers van het programma Kerk en Samenleving, Pia Dijkstra. Maar eerst gaan we uitgebreid stilstaan bij ontwikkelingssamenwerking. En dat gaan we doen met twee gasten. Egbert van Keulen, oud-collega, werkte voor de Wereldomroep van 1971 tot 1994. Het groot deel van de jaren had hij dit onderwerp onder zijn hoede.
18 jaar.
18 jaar maar liefst. Ook aan tafel iemand uit het veld, Maarten Frissel, welkom.
Dank je.
Woonde en werkte jarenlang in Botswana en Ghana.
Klopt.
Voor de ontwikkelingsorganisatie SNV, Stichting Nederlandse Vrijwilligers.
Ja, dat klopt.
Welkom allebei. Als je nu de laatste maanden de krant openslaat en het woord ontwikkelingssamenwerking tegenkomt, dan is dat bijna altijd in een negatief daglicht. Hoe ervaren jullie dat?
Ja, ik vind dat buitengewoon jammer. Het is natuurlijk absoluut niet zo dat ontwikkelingssamenwerking niet ter discussie moet staan en dat je je niet moet afvragen hoe je met andere landen wil samenwerken. Maar om alleen maar de negatieve kanten te benadrukken, ja, dat is gewoon erg makkelijk. Daar schieten we ook niet veel mee op, denk ik.
Egbert?
Ik vind het vreselijk dat er zo gemakkelijk over ontwikkelingssamenwerking wordt gepraat. Gemakkelijk negatief. Natuurlijk had vroeger de inspectie te velden en dan werden allerlei projecten gewogen en bekeken of ze geslaagd waren. En inderdaad, veel projecten waren niet geslaagd. Maar wat heeft ontwikkelingssamenwerking Nederland gebracht? Want je moet niet vergeten, al die jaren dat ontwikkelingssamenwerking, laat ik zeggen, vanaf de jaren 60 in gang werd gezet en Nederland een zogenaamd gidsland was, is dat bijna altijd gebonden ontwikkelingssamenwerking geweest. Dat betekent dat de gelden die beschikbaar werden gesteld in Nederland uitgegeven moesten worden.
Ja, dus we hadden er gewoon wat aan.
De hemd was behoorlijk veel nader dan de rok.
Zou zo'n negatieve kijk op ontwikkelingssamenwerking in jullie tijd überhaupt denkbaar zijn geweest?
Nee. Geloof ik niet. Het was not done om ontwikkelingssamenwerking, want we waren do-gooders. We waren een van de allerbeste in Europa die dat beruchte percentage van 0,6% later verhoogd naar 0,7% van het bruto nationaal product haalde. Dus daar waren we trots op. We voelden ons dus enerzijds goed en anderzijds deden we het ook goed. Maar al die jaren die ze verstreken zijn, en dat zal Frissel met mij eens zijn, is de inhoud te veel hetzelfde gebleven. En dat inderdaad vraagt om verandering, bijsturing.
Ja, dus was hervorming nodig, Maarten Frissel?
Ja, misschien wel, maar het perspectief voor iemand die in het veld werkt, hè, wat ik heb gedaan, is natuurlijk anders. Wij zagen gewoon heel veel dingen ontzettend goed gaan. De vraag is natuurlijk altijd van hoeveel geld heb je erin gestopt om een aantal dingen te bereiken. Maar dat dingen gewoon heel zinvol waren en dat er heel veel van de grond kwam en dat er heel veel mensen daar beter van werden, niet alleen wij zelf, maar de mensen met wie we samenwerkten, dat staat voor mij boven enige twijfel verheven.
En kunt u daar een mooi voorbeeld van noemen?
Nou, een paar projecten waar ik mee te maken heb gehad in Botswana. Het ging over het ondersteunen van winkeltjes. Die winkels werden gemanaged door de lokale bevolking. Waren in dit geval de Bushmen, Pazama, Sam. Als dat goed ging, dan hadden ze op een gegeven moment een klein inkomen. En dan begon het eigenlijk pas. Dan gingen ze met z'n allen onder een boom zitten, letterlijk. En bedenken wat ze met dat geld wilden doen. Nou, dan moet je gaan inventariseren. Wat is mijn situatie? Wat zijn mijn problemen? Wat zou ik zelf kunnen oplossen? Waar heb ik externe hulp nodig? En dan ben je bezig met een proces van empowerment. En dan zie je zo'n dorp na verloop van een paar jaar, zie je gewoon opleven. Nou, dat zijn hele zinvolle zaken.
Dat is waarschijnlijk ook de mooie kanten van het vak op dat
en
moment.
En de mooie kanten van het vak, absoluut. Ja.
De Wereldomroep had destijds zelfs een derde werelddesk. Daar maakte jij deel van uit.
Ja.
Wat was de taak van die desk?
De desk maakte allereerst voor de Nederlandstalige uitzending natuurlijk elke week een programma over de derde wereld. Bij ons op de Wereldomroep, na een lange discussie, werd dat overigens vrij snel, en daar waren we binnen Europa, mag je wel zeggen, heel vooruitstrevend mee, verruimd dat begrip. Niet alleen naar ontwikkelingslanden of landen in ontwikkeling, maar ook naar het milieu en naar grensoverschrijdende problematieken die golden. Bij ons ook werd al in een heel vroeg stadium gesproken over het nut van kleine financiële injecties om zaken vlot te trekken en op die manier mensen te helpen met onderwijs, het bereiken van de markten, behoorlijk, dat betekent hygiënisch drinkwater, goede afvoer voor toiletten en dergelijke. En nog steeds geldt, wil je een land in ontwikkeling voortstuwen, zijn de belangrijkste motoren onderwijs, marktwerking en hygiëne, gezondheidszorg.
Ja. Nou kan ik me voorstellen dat het werk niet altijd makkelijk is geweest. Want je gaat naar die landen toe, maakt bijzondere reportages.
Wij zijn helemaal niet zoveel weg geweest naar de landen. Ik heb een paar in die 18 jaar reizen gemaakt. En we bezochten eigenlijk veel meer de formele kant van de informatie. Conferenties en dat soort zaken.
Echt de beleidskant ook.
Ja, maar dat zocht je wel vervolgens weer op met mensen die daar kwamen en niet het beleid maakten, maar gevoelig waren voor beïnvloeding van lobbyisten en dergelijke, die ook op die conferenties altijd te vinden zijn. Die derde werelddesk, want dat vroeg je net, was natuurlijk ook werkzaam voor de taalafdeling. En dat was eigenlijk, ja, waar bij ons eigenlijk de schoen wrong, want
hoe werkte dat trouwens? Want misschien moeten we dat even uitleggen.
Nou, wij schreven centrale teksten die vertaald werden door de taalafdeling en vertalers. En ja, ik stond altijd bekend als een man die moeilijke teksten schreef, lastig om te vertalen.
En waar lag dat aan?
Omdat ik ouderwets Nederlands gebruik. die vertalers, ja, Nederland drukte daarin eigenlijk te veel zijn stempel op, wat voor die mensen in bijvoorbeeld Portugal, Portugees sprekend Latijns-Amerika moet ik zeggen, belangrijk waren. Of voor francofoon Afrika of voor anglofoon Afrika. Dat moest niet zo, vond ik, door Nederland bestempeld worden. Veel meer had de Wereldomroep kunnen doen aan positief nieuws uit ontwikkelingslanden ten behoeve van die ontwikkelingslanden. En dat heeft er wel aan ontbroken in die jaren. Misschien kun je dat wel bevestigen.
Maarten Schissel?
Nou,
zou positief nieuws, ja, iets meer hebben kunnen bewegen?
Er was heel veel positief nieuws, denk ik. Maar op een gegeven moment is de trend gewoon langzaam veranderd en wilden mensen alleen nog maar het negatieve verhaal zien. En dat was ook niet zo vreselijk moeilijk om te vinden. Maar mensen als Linda Polman bijvoorbeeld, die hebben daar boeken over volgeschreven. Ja. Het is natuurlijk veel uitdagender om te kijken naar de dingen die goed gaan, want daar gaat het uiteindelijk om. Een goede reden om iets te willen doen aan ontwikkelingssamenwerking. Het zijn medemensen waar je iets mee wil. Het is een stuk van de wereld waar je op een bepaalde manier mee om wilt gaan. Dat moet het uitgangspunt zijn. En of je dan iets meer of minder geld geeft, dan is uiteindelijk wat minder spannend. Als je alleen maar bezig bent om aan te tonen dat iets niet gewerkt heeft, ja, dan kom je met z'n allen niet heel veel verder mee.
Nee.
Dus ik denk dat het hele uitgangspunt van dat negatieve nieuws, dat is niet constructief. Daar schieten we niet veel mee op.
We gaan even het archief in. De opkomst van de ontwikkelingssamenwerking, Egbert, valt ook een beetje samen met het begin van jouw carrière bij de Wereldomroep.
Grappig genoeg wel, ja.
Het had zo moeten zijn. In 1972 verscheen het rapport van de Club van Rome, Grenzen aan de Groei.
Ja.
In 1976 kwam het Reshaping International Order rapport uit van de welbekende Nederlandse econoom, Nobelprijswinnaar en eerste directeur van het Centraal Planbureau in Nederland, Jan Tinbergen. En we hebben een fragment van hem. Hij zit later in het fragment, maar het is heel leuk om te horen. Uit 1969, toen hij de Nobelprijs won.
Gisteren werden in Oslo en Stockholm de Nobelprijzen uitgereikt. Bovendien werd voor de eerste maal de door de Zweedse Staatsbank ingestelde prijs voor economie uitgereikt. En wel aan de Noor-professor Frisch en onze landgenoot professor Tinbergen. En vanmorgen heeft professor Tinbergen een cheque gekregen ter waarde van ongeveer 250.000 gulden, die hij, zoals hij ons gisteravond verzekerde, zal gebruiken voor onderzoekingen op het gebied van de hulp aan landen in ontwikkeling.
En dat onderzoek zal betrekking hebben op de mogelijkheid tot het invoeren van een grondbelasting speciaal voor groot grondbezit. Daardoor hopen we drie dingen te bereiken. Ten eerste wat meer gelijkheid, en dat is erg nodig in ontwikkelingslanden. In de tweede plaats meer belastingopbrengsten, en dat is ook nodig. En in de derde plaats misschien nog zelfs wel een stimulans om de landbouwproductie omhoog te brengen. Want wanneer de grootgrondbezitters onder druk gezet worden, dan zullen ze moeten proberen zoveel mogelijk uit hun land te krijgen. Wat op het ogenblik niet altijd het geval is.
We wensen professor Tinbergen van harte geluk met zijn verdiende hoge onderscheiding. En wij weten dat het geld door deze econoom goed besteed zal worden.
Ja, nou ja, dat wist je natuurlijk niet bij iedereen, maar bij Tinbergen gaan we er met z'n allen maar vanuit. Egbert, hoeveel invloed heeft Tinbergen nou gehad op de omgang in Nederland met ontwikkelingssamenwerking?
Nou, hij is natuurlijk de opleider van Jan Pronk geweest, die langjarig een stempel binnen de Partij van de Arbeid, maar ook als minister op het beleid heeft gedrukt. Pronk zelf zat altijd in een soort spagaat van enerzijds de idealist en anderzijds de politicus. Ik denk dat Jan Tinbergen veel meer een man is geweest van een mediator, zouden we dat tegenwoordig noemen, een bemiddelaar, een onderhandelaar die het doel voor ogen hield, als een boeddhist, maar, en ook daarin idealistisch was, maar veel meer de strateeg van het onderhandelen om dat doel uiteindelijk voor ogen houdend te bereiken.
En waarschijnlijk
bereiken.
Ook het belang van beide kanten.
Ja, kijk, zoals nu, je hoort het hem net zeggen, hij zegt niet ontwikkelingslanden, maar landen in ontwikkeling. En dat is een hele subtiele, maar veel breder getrokken belangstelling van hem. Ook om die economie natuurlijk.
Want wat is het verschil?
Landen in ontwikkeling, dat waren natuurlijk alle landen van Latijns-Amerika, alle landen van Afrika, alle landen van Azië. Er zaten rijkere landen tussen. Maar hij noemde die landen in ontwikkeling omdat ze een andere status hadden op de internationale fora, waar zij ook altijd wat, in de eerste jaren wat neerbuigend werden behandeld, met name door het Westen. China
En als ik je mag aanvullen, en omdat hij geloofde dat die landen zich konden ontwikkelen, dat is natuurlijk ontzettend belangrijk.
Ja, absoluut. Hij had het geloof in de potentie en in de ontwikkeling. Mogelijkheden van die landen, zeker. Ja. Ja,
het hele verhaal begon natuurlijk na die decolonisatiegolf, waarin we eerst die landen hadden leeggehaald en nu dachten, nu moeten we wat terug gaan doen. Maar Tinbergen was een van de eersten die een model had waarmee hij kon laten zien, dat dat kon. Het economische model, als je dit doet en dat doet en je hoort het voorbeeld van die belasting op groot grondbezit, dan wordt zo'n land productiever, meer gelijkheid. Hij dacht dat je dat van de grond kon krijgen. En had ook nog wel een aardig voorbeeld. Hè? Wanneer was je dan klaar? Als niemand meer met iemand anders zou willen ruilen van positie. Als een Afrikaan mijn baan niet meer zou willen hebben en omgekeerd ik zijn positie ook niet, dan zou het in orde zijn. Dat betekent wel natuurlijk een hele lange weg te gaan hadden. Maar hij gaf ons het idee dat we het voor elkaar konden krijgen.
Ja.
En dat was toen heel erg belangrijk.
Hij was ook een man die wel degelijk ook idealist bleef. Dat wou ik nog heel even toelichten. Want in dat beroemde Rio-rapport, naar een rechtvaardiger internationale orde, heette het dan in het Nederlands, wijdt hij een uitgebreid hoofdstuk aan wapenhandel en aan de hoeveelheid geleerden en wetenschappers die zich specifiek alleen voor de wapens en de vernietiging inzetten. Dat waren gigantische bedragen. En die zette hij dan naast de bedragen die werden uitgegeven aan de ontwikkeling van nieuwe staten.
Ja.
Dat is een klein rekensommetje maakt dan heel veel duidelijk. En dat liet hij dan aan de lezer zelf over. Dat vond ik het sterke van hem. Terwijl Pronk dat op een wat politieke manier erin pompte. Dat
ja.
vond ik.
Nee, die hadden net even een iets andere aanpak.
Ja, zeker.
We blijven nog even bij het archief. Van de programma's Werk aan de Toekomst en Perspectief is niet zo heel veel bewaard meer gebleven. Dat is wel jammer. Wat we wel vonden uit 1986 is een bijzondere documentaire van jou, Egbert, over de bewoners van het Noordpoolgebied.
In Yellowknife stijg je op. Voor een westerling is er eigenlijk geen andere manier om in Canada binnen het Poolgebied te komen. Oordempers op je kop, want de Single Otter is geen geruisloos vliegtuig. Yellowknife is de hoofdstad van de Canadese provincie Northwest Territories. samen met de andere provincie, Yukon Territory, een gebied dat bijna een kwart van Canada beslaat. Een gebied zo groot als Europa. Een gebied zonder wegen. Na 5 uur vliegen in het eenmotorige watervliegtuig zie je ineens ijs onder je. IJs zover het oog reikt. De bevroren Beaufortzee. Tussen de Schotsen, in een soort inham, gaan we landen in een van de weinige plekken met open water. Een spannend ogenblik. En dan sta je daar in Bay Chimo of Umingmaktok. De 80 bewoners van het kampement zijn uitgelopen voor een welkomstgroet. Umingmaktok is een gehucht dat zonder reden niet bezocht wordt door blanken. Tot voor een jaar woonden die er zelfs niet. Nu 2. Waar begint het verhaal over de Noordpool? Bij de toendra met zijn eeuwig bevroren ondergrond? Bij de grens van het pakijs? Of bij de mensen die al duizenden jaren in die vaak sombere streken leven? In deze documentaire begint de geschiedenis bij de mensen. De Inuit en de Dene, oftewel de Eskimo's en de Indianen. Inuit en Dene betekent hetzelfde, de mensen. Het verhaal blijft ook bij die mensen. Kunnen zij in de nabije toekomst blijven leven volgens hun oude tradities en levenswijsheden? Het is deze uiterst klemmende vraag die de Inuit en de Dene zich doet organiseren om het op te nemen tegen de arrogantie van de macht. Zij vragen zich af met welk recht de blanke stedeling hen de jacht verbiedt op hun eigen dieren. In oktober zal er een gespreksronde plaatsvinden tussen Greenpeace en de organisatie van de Inuit en de Dene, Indigenous Survival International. Vooruitlopend op dat gesprek ging ik naar Amsterdam om te praten met Lies Vedder om haar het verhaal van Greenpeace te laten vertellen.
Je kunt stellen dat mensen in Europa heel erg moeilijk kunnen voorstellen van wat het is om daar te leven. Wij geloven ook dat er het behoud van hun een levensstijl zeker ook meer voorlichting nodig is in Europa.
Met andere woorden, je bent het er ook niet zo gelukkig mee als bijvoorbeeld dierenbevrijdingsfronten in Nederland, in Engeland of in andere landen zich met de traditionele jacht gaan bemoeien van de Indianen en de Eskimo's, als het bijvoorbeeld gaat om het zetten van vallen.
Dit is eigenlijk een punt van discussie waar we het wel best wel eens met de verschillende communities of met de groepen die communities vertegenwoordigen over gehad hebben. Er is ook best wel ruimte om daar iets van verbetering in te brengen in de methode van jagen.
U hoort het. Greenpeace zal de Inuit en de Dene gaan vertellen hoe ze hun jachtmethode kunnen verbeteren.
Volgens mij geloof je er helemaal niks van.
Ik moet je zeggen, dat heeft Greenpeace niet gedaan. De Greenpeace heeft vooral geprobeerd om algeheel jachtverbod te krijgen op onder andere zeehonden, maar ook op de beluga, de witte walvis.
Dus geen rekening houden met de culturen van de inheemse volkeren?
Nee, eigenlijk vooral denk ik door onwetendheid. Want de Dene en ook de Eskimo's, de Inuit, die jagen met allerlei voorschriften van het ministerie van Landbouw en Visserij van Canada op zak. En zij jagen niet meer dan een x-aantal beluga's in een bepaalde periode van het jaar. En zo heb ik eigenlijk Greenpeace en niet alleen toen leren kennen te veel als een propaganda-organisatie en te weinig als een organisatie waarbij het om de doelstellingen ging van die indigenous people. 1. En 2. Waarbij het de doelstelling van Greenpeace ook niet was om eerlijke, objectieve, feitelijke informatie te geven. En dat vind ik ontzettend belangrijk.
Nou kan ik me ook voorstellen dat het ook wel een beetje wringt, hè? Onze westerse gedachtenwereld die daar dan toch enigszins min of meer wordt opgelegd weer.
Ja, kijk, dat is natuurlijk ook jarenlang het probleem geweest binnen ontwikkelingssamenwerking, waarbij die westerse opvattingen in alles doorklonken. En een van de interessantste discussies die ik hier ooit op de Wereldomroep gevoerd heb, ging bijvoorbeeld toen de rechten van de mens zoveel jaar bestonden bij een jubileum, over de discussie: hoe westers zijn de rechten van de mens? Want hoe sterk is het bijvoorbeeld benadrukt dat het gaat over individuen en over de individuele rechten? Terwijl in Oosterse landen het collectieve recht en collectieve mensenrechten veel belangrijker zijn. Mm-hmm. Althans, op de eerste plaats staat. En hier op de Wereldomroep hebben we daar toen langjarig is wat erg lang. Maar ik zou zeggen, wekenlang gediscussieerd over hoe dat jubileum gevierd zou moeten worden voor die mensenrechten. Nou, en dat zou ik heel graag volwassener willen worden. Want hulp, ontwikkelingshulp moet toch in de eerste plaats gericht zijn op opheffing van zichzelf. En naar een evenwichtige en volwassen relatie komen op economisch gebied, op onderwijsgebied, noem maar op.
Ja, Maarten, als je dit zo hoort, is dat ook iets waar jij je wel in kan vinden?
Ja, het is natuurlijk altijd een groot probleem. Je hebt je eigen normen en waarden. En dat is ook een van de redenen dat je daar bent natuurlijk. Ik denk dat we dat bij SNV behoorlijk goed hadden opgelost. Ik heb bijvoorbeeld altijd gewerkt voor lokale bazen die ook weer voor SNV werkten. Zowel in Ghana als in Botswana. In het geval van Botswana ook voor een lokale organisatie. Betekent dat de doelstellingen, de manier waarop de haalbaarheid getoetst wordt aan wat lokale mensen ervan vinden. Natuurlijk gebeurt het allemaal binnen een grote kader. Er is natuurlijk wel een afspraak gemaakt met SNV, hè, dat is duidelijk. We kunnen niet zomaar alles gaan doen. Maar het betekent dat het een heel realistisch programma is, waarin je in hoge mate kunt voorkomen dat je je eigen stokpaardjes aan het uitvoeren bent. En dan is er echt sprake van samenwerking. Dan praat je ook over synergie. De westerling, de Nederlander, die neemt wat kennis en ervaring mee. Die kan eens een keer een vraag stellen, domweg omdat hij het niet begrijpt. Dat zet andere mensen weer aan het denken, moet dat zo? Een hele hoop ideeën zullen worden afgeschoten. Van, joh, dat kan niet bij ons, maar als we het zo doen, gaat het misschien wel. Al pratend, al doende, al overleggend, kun je op die manier echt goede dingen van de grond krijgen, zonder dat je dat westerse paternalisme met je meeneemt.
We gaan even springen in de tijd. Een aflevering van Perspectief uit 1991.
Er liggen voor het eerst sinds zo'n 15 jaar weer Zuid-Afrikaanse druiven bij de groenteboer. Je kunt ze zo kopen, want er staan geen demonstranten meer voor de deur met spandoeken die pleiten voor een boycott van Zuid-Afrikaanse producten. Ze zijn niet goedkoop, want ze moeten per slot overgevlogen worden. Ze zijn wel lekker zoet. Ik spreek uit ervaring, want we hebben een pondje geprobeerd. President de Klerk wordt dus serieus genomen in zijn pogingen de apartheid op te heffen en het land te hervormen. Hoe ziet een Zuid-Afrikaanse econoom deze toekomst? Op een recent gehouden congres van het Genootschap voor Internationale Ontwikkeling, SID, in Amsterdam sprak ook een Zuid-Afrikaanse econoom. Collega Jos van Beurden sprak met professor Elwil Beukers, hoogleraar economie aan de Universiteit van Oranje-Vrijstraat in Bloemfontein. Zijn eerste vraag was, uiteraard, wat de reacties waren van de zwarte Afrikanen op het congres. Waren er überhaupt reacties?
Ja, er waren hele goede reacties van zwarte Afrikanen. Die zei dat het zeer belangrijk is dat er nu samenwerking en acceptering van Zuid-Afrika en Afrika plaats moeten vinden. En heel snel ook.
Ja, nou hebt u met een collega de conferentie toegesproken over de toekomst van Zuidelijk Afrika. En met name de economische toekomst. Nou, het eerste wat ik daarbij denk is dat Zuid-Afrika is een behoorlijk rijk land. En al die andere landen zijn straatarm. Niet in het minst door de destabilisatie van Zuid-Afrika. Hoe moet dat nou, die twee ongelijke partners?
Ja, dat is een van de heetste hangijzers in Zuidelijk Afrika. Degene in Zuid-Afrika die de samenwerking zoekt, die weet het wel dat de ongelijkheid een zeer belangrijke invloed kan hebben. En dus een nieuwe vorm van dominatie van Zuid-Afrika in het gebied kunnen laten plaatsvinden. Dus het is nu zeer de vraag hoe dit allemaal moet. Maar het belangrijke is ook om te zeggen dat de situatie in Zuid-Afrika, voor onze besef, voor de onmiddellijke toekomst, zeg de volgende 10 jaar, de grootste gedeelte van de pogingen, de middelen en zo in Zuid-Afrika, ja, zo op beslag zou leggen.
Dat was dus een fragment uit Perspectief, uit 1991. Een heel belangrijk jaar overigens voor Zuid-Afrika natuurlijk. Dit moet een heel belangrijk thema zijn geweest voor jullie uitzending. Dit kwam vast vaak terug, of niet? Die economische belangen binnen de regio, ook met het rijke Zuid-Afrika.
Ja, maar niet alleen Zuid-Afrika. We hadden daar natuurlijk wel discussie over. Binnen de Wereldomroep hadden we ook een Zuid-Afrikaanse afdeling. Overigens ook weer zo'n spagaat setting. Want enerzijds waren die mensen natuurlijk volkomen thuis in het spreken van de Zuid-Afrikaanse taal. Maar ze waren allemaal in dienst van de Zuid-Afrikaanse uitzaaicoöperatie. Oftewel, de Zuid-Afrikaanse omroep. En dat maakte hun handen natuurlijk erg gebonden. Want terugkomend naar het contract, na afloop van het contract, zouden ze in Zuid-Afrika problemen hebben als ze hier de Nederlandse ideeën van de anti-apartheid zouden omhelzen. Anderzijds konden ze natuurlijk ook geen voorstander daarvan zijn.
Nou. Ja, we hebben inderdaad eerder al deze avond gehoord dat ze heel voorzichtig waren in hun berichtgeving.
Uitermate voorzichtig, ja. Maar toen ook in Zuid-Afrika steeds meer de stroming grond onder de voeten kreeg dat Mandela vrij moest komen en dat het einde van de apartheid zichtbaar was. Ja, toen zijn wij ook opgehouden met de wereldomroep-uitzendingen die mensen nog langer bij de SAUK vandaan te halen.
Hoe ging dat eigenlijk op de redactie? Want jullie werkten wel allemaal samen. Ik neem aan niet in één ruimte. Kwamen jullie elkaar vaak tegen? Was er onderling contact?
Ja, dat kun je wel zeggen. Want wij van de Derde Werelddesk waren een soort tekstbureautje dat een centrale rol vervulde. En we kregen natuurlijk heel vaak commentaar, vragen. En kun je dat eens toelichten? Hoe zit dat nu? En dat soort zaken. Het was dus een vrij intensief contact met al die programmamakers die ook ontwikkelingssamenwerking in hun portefeuille hadden.
Dus misschien hebben jullie ook wel een beetje de kant van, want uiteindelijk zijn ze opgehouden in 1972. Dat was een jaar natuurlijk nadat jij kwam. Maar misschien hebben jullie ze ook wel een beetje in die richting geduwd. Van dat het toch niet kon.
De discussies gingen daar wel over. Maar ook de discussies binnen de wereldomroep waren altijd voorzichtig. Er is wel een underground blaadje geweest. Dat heette Wurm. En daarin werden...
Dat kende ik helemaal niet.
Oh, ja, dat is er wel geweest. Ik heb er zelf ook nog aan meegewerkt. Maar daarin werd veel ongenoegen geuit. Maar ook het ongenoegen dat we altijd zo voorzichtig waren. Hè? Natuurlijk, luisteraars hebben in de allereerste plaats behoefte aan informatie en niet aan de ideeën van een bepaalde programmamedewerker. Toch gaat het bij die informatie net zo goed over de meningen die er zo links en rechts zijn. Dat vonden wij altijd het belangrijkste, dat dat goed over het voetlicht kwam. Maar ook de stromingen in die landen zelf moesten goed verteld worden.
Ja, want juist die voorzichtigheid, we hebben het er eerder over gehad, Maarten Frissel, dat voorzichtigheid wel bij kan dragen tot de discussie over ontwikkelingssamenwerking, hoe je daarmee om moet gaan.
Ja, zeker. Maar ik weet even niet waar je heen wil met je vraag.
Nou, in die zin dat als de berichtgeving voorzichtig is, dan kan je misschien meer bereiken dan als je vrij kritisch bent op wat er gebeurt in een land.
Ja, wat gewoon belangrijk is altijd vragen te stellen. Je zegt dat je niet begrijpt, en dat is ook vaak zo. Mensen zijn altijd bereid om het uit te leggen. Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp, je hebt het net over apartheid in Zuid-Afrika. Ik kwam exact één maand voor de verkiezingen in april 1994, kwam ik in Botswana. En ik was heel benieuwd hoe mensen er tegenaan keken. Ik was ook heel benieuwd hoe ze tegen mij zouden aankijken als buitenlander. Met een taal nauw verwant aan het Afrikaans. Maar wat opviel, was hoe ontzettend genuanceerd mensen daar waren. Natuurlijk waren ze tegen apartheid en natuurlijk namen ze het boeren ook kwalijk. Maar ze begrepen het ook wel. En er was ook een zekere waardering zelfs voor de boeren. Ze waren koppig, maar ze spraken in elk geval de lokale zwarte talen en dergelijke. Er werd heel genuanceerd mee omgegaan. En eigenlijk ook door die witte boeren, die je ook in Botswana hebt, ook. Die waren heel gelaten. Ze werden er weliswaar van overtuigd dat het niet goed zou gaan. Maar ze accepteerden die situatie zoals die was. En ja, zolang je je eigen mening voor je kunt houden, of eigenlijk nog beter, je moet daar helemaal geen mening over hebben. Je moet luisteren en kijken wat de situatie is.
Maar dan helpt het toch inderdaad juist dat hele voorzichtige praten en het bemiddelen, ja, waar Jan Timberg het ook al over had, dat je elkaar samenbrengt in plaats van keihard er tegenin gaat?
Natuurlijk.
Of heel kritisch benaderd, dat kan
niet
anders.
Ik denk dat wel juist is. Die veronderstelling dat je niet normatief informatie overdraagt, maar probeert rijker te worden van elkaars opvatting.
Ja, dan kan je een heel eind komen.
Dacht ik.
Ja.
Het nieuws bij de Wereldomroep, door een eigenzinnige bril bekeken en wereldwijd verspreid. De meest historische, onvermijdelijke, curieuze, leuke en opmerkelijke nieuwsfragmenten van de afgelopen 65 jaar. In dit uur...
Op 2 november 2004 wordt Nederland ineens opgeschrikt door de moord op filmmaker en columnist Theo van Gogh. Op weg naar zijn huis, van zijn huis naar kantoor, wordt hij in de Linnaeusstraat in Amsterdam van zijn fiets geschoten, vertelt deze ooggetuige.
Ik was mijn zoontje aan het wegbrengen op de fiets naar zijn vriendje. En ik hoorde opeens twee schoten. Ik draaide me om. En opeens, ik herkende Theo van Gogh gelijk. Dus ik ging gelijk achter hem aan, omdat hij wegstrompelde. Toen zag ik iemand dus met een pistool op 5 meter afstand. Ik stond achter een auto met mijn kind. En ik riep tegen die man van, doe het niet. Doe het niet. En Theo die viel. En hij keek mij aan. En ik keek hem aan. En toen schoot hij neer. En toen zag ik hier een man op de straat liggen. Met twee messen in zijn buik. Eén in zijn buik en één in zijn middenrif. En het onderste of de bovenste, dat weet ik niet meer, zat er een briefje aan.
Fragment zullen we niet snel vergeten. Ieder uur komt een dergelijk nieuwsfragment langs. Op wereldomroep.nl kunt u stemmen op deze fragmenten. En vrijdagavond tussen 9 en 10 wordt dan het winnende onderdeel bekendgemaakt. U kunt vragen en reacties op de uitzending, trouwens, voordat ik het vergeet, vertel ik het nog maar even. Melden via Twitter, @wereldomroep, en via facebook.com/wereldomroep. U kunt ze trouwens ook kwijt gewoon op onze website wereldomroep.nl, waar u dus ook kunt stemmen op uw favoriete moment. Ik lees even wat Twitter-reacties voor, want er komt best veel binnen. Jasper Kok, @jasperkok, die schrijft, kan het niet over het hart verkrijgen om de radio uit te zetten, inclusief fading op 5955 kilohertz. Zo nostalgisch, @wereldomroep. Digibiep Jan de Waal die schrijft, jammer dat de Wereldomroep moet stoppen met Nederlandstalige uitzendingen, alsof iedereen in de wereld digitaal is. Korte golfpolitiek noemt hij het. Franka Hummels die zegt, dag Nederlandstalige Wereldomroep, fijn dat je er was. Nou, wij vonden het natuurlijk ook wel fijn. Pieter Bas van Wiegen die schrijft, mooie verhalen bij de Wereldomroep maken slapen lastig. Nou, dat vinden wij op dit moment ook niet zo erg. Uro van der Pluim die schrijft, nu al 2,5 uur non-stop aan het luisteren naar de Wereldomroep. Interessant, al die historie. Nou, we gaan nog heel lang door. Kijk even achterom, want daar staat de klok. Nog 20,5 uur te gaan. Dus voorlopig nog prachtige fragmenten van de Wereldomroep tijdens deze radiomarathon. De laatste uitzending van de Wereldomroep, maar dan in het Nederlands. Gaan we terug naar ontwikkelingssamenwerking, waar we het hier aan tafel over hebben. De gast zijn Maarten Frissel, ontwikkelingswerker, veel gewerkt voor SNV, ontwikkelingsorganisatie, en Egbert van Keulen, oud-collega van de Derde Werelddesk. Heeft het altijd zo geheten of niet?
Ja, ik moet even nagaan. Voordat de Derde Werelddesk na een interne reorganisatie werd opgericht, heette het werken aan de toekomst, naar een rapport van werkgevers en werknemers in Nederland.
Het zijn wel aparte namen dan. Werken aan de toekomst voor een redactie is toch bijzonder?
Ja, nou ja, het Nederlandstalige programma heette zo. En die Derde Werelddesk hebben we het langste erin gehouden, omdat er een centrale desk daarmee werd bedoeld. En die spreidde dus die teksten over verspreidde die teksten over de diverse taalafdelingen.
Ja.
En die naam heeft hij het langste gehad.
Als we het hebben over ontwikkelingssamenwerking, dan hebben we het eigenlijk ook natuurlijk over steeds terugkerende thema's. Voedseltekorten is een van de belangrijkste wellicht. Strijd om schoon water, mensenrechten, nou ja, er zijn er genoeg. Vrouwenrechten, dat is er ook één. Talloze toppen zijn er natuurlijk geweest. Egbert, je hebt het er al eerder over gehad, dat jullie die heel vaak bezochten.
Ja.
We hebben een stuk teruggevonden uit een Caribische uitzending van 1980 over vrouwenrechten.
Allereerst Kopenhagen. Daar vond de Tweede Wereldconferentie van de Verenigde Naties plaats in het decennium van de vrouw. Daar vroeg onze medewerker Egbert van Keulen aan mevrouw Royer hoe het staat met de werkgelegenheid voor vrouwen op Antillen. Worden daar de mannen, zoals in zoveel andere westerse landen, soms ook voorgetrokken?
Nou, ik denk dat het afhangt van de capaciteit van de vrouw. Hè? En het is gewoon, een traditie was het vroeger dat meisjes niet gingen studeren. Dus automatisch kwam zij dan dus in de laagst betaalde banen. Hè? En voor mijn gevoel is het niet eerlijk hoor. Maar,
nee, maar als vrouw ben je daar natuurlijk volstrekt tegen en dan vind je dat niet juist. Wat voor actie zou daar nou tegen ondernomen moeten worden?
Nou, Wij hebben bijvoorbeeld nu iets waar wij dus vanuit het bureau waar ik werk echt er aan wil gaan werken. Hè? Dat is dat een vrouw bijvoorbeeld bij haar huwelijk ontslagen wordt uit overheidsdienst.
Is dat toegestaan?
Dat is toegestaan. En men, wat men...
Nou, dat hebben ze dan in ieder geval bij ons bereikt. Dat kan hier niet.
Ja, maar hoe men dat rechtvaardigt is gewoon door die werkloosheid. Hè? Dan zegt men van een man is
maar
meestal...
komen die vrouwen dan niet in protest?
Nee. Wij zeggen nu, omdat het is gewoon bewezen dat de meeste huishoudingen op de Antillen eigenlijk een vrouw als gezinshoofd heeft. Hè? Dus het is niet logisch dat je denkt van een vrouw is toch geen kostwinster. Dus zij kan eerder eruit.
Iets wat misschien nauw samen kan hangen met vrouwenrechten is het microkrediet. Ook een belangrijk thema in ontwikkelingssamenwerking. In 2010 werd dat nog omarmd, moet ik zeggen, door de Wereldomroep. En prinses Maxima die was daar ook bij. U hoort een fragment van het project.
Het is een systeem dat je ontwikkelingshulp op kleine schaal zou kunnen noemen. Kleine kredieten helpen in ontwikkelingslanden kleine ondernemers en kleine bedrijven op weg. Maar het geld moet uiteindelijk ook worden terugbetaald. De Wereldomroep is daarom een project gestart waarbij de vraag centraal staat: microfinanciering, wie profiteert? De lancering was vandaag in Den Haag, om precies te zijn in het Vredespaleis. En ze was erbij, prinses Maxima. Ze was kritisch over sommige verstrekkers van microkrediet die hun opbrengst belangrijker lijken te vinden dan de duurzame ontwikkelingen.
We have to note that in certain markets, some institutions seem to have raised the yields, even as their operating expenses have been coming down. In these cases, profits have started to play a more important role than sustainability.
Het was naast alle lofzang op de mogelijkheden van microkredieten bepaald niet het laatste waarschuwende woord dat werd gesproken in het Vredespaleis. De Nederlander Klaas Molenaar, die over de hele wereld adviseert, zag het door overdreven dadendrang bijvoorbeeld misgaan in Afghanistan. Westerse landen probeerden massaal microkredieten door te duwen, terwijl het land er nog helemaal niet klaar voor was.
That's very bad. Very, very bad. We see donors coming in at the post-conflict situation or the conflict situation with a lot of money. And it's so in conflict with the history of microfinance, which is bottom-up and it grows gradually and organically. There is no capacity while donors just want to push in money.
Overeenstemming leek er te zijn over slechts één punt. Alleen maar geld uitlenen is onvoldoende. Alleen met een totaal pakket hebben microkredieten echt de toekomst. Maar het is moeilijk iedereen die het nodig heeft te bereiken en ook nog onderwijs en een ziektekostenverzekering aan te bieden. Dat zei de directeur van de grote Britse organisatie Fair Finance.
But the issue about microfinance is it more than just about finance? And that's the question that I think challenges everyone. How do you get to a billion people with more than just credit? How do you get to a billion families with education and with services that are actually going to be for progress? And that I think is the nub of all of these discussions.
Ja, microkrediet. Ineens stond het weer volop in de belangstelling. Maarten, in de tijd dat jij in Botswana en Ghana zat, ben je al dergelijke vormen van krediet tegengekomen? Of iets wat in de eerdere voorloperfase kan worden genoemd?
Ja, in Ghana werkte ik op een project wat dat deed. Dat noemden ze village banks. Die werden ook gemanaged door een dorp zelf. Maar dat waren inderdaad microkredietsystemen en die konden buitengewoon effectief zijn. Het is natuurlijk heel belangrijk dat mensen zijn elkaars collateral, hè, een onderpand. Over het algemeen zijn dat vrouwen, omdat vrouwen elkaar vertrouwen. Die lopen niet zo snel weg om allerlei redenen. Mannen doen dat wel, meer. En dat kan heel effectief zijn. Mensen kunnen beginnen met een handeltje, vissen kopen aan de kust, dat in het binnenland verkopen. Nog niet zo interessant, maar schooluniformen gaan maken of zo. En dan komt er iets van productiviteit tot stand. Er zitten ook nadelige kanten aan. Als iemand niet kan betalen, wordt hij ontzettend onder druk gezet om toch te betalen. Dat kan betekenen dat de kinderen van school gaan, dat er geen schoolgeld meer wordt betaald. Dat er thuis niks meer te eten is. Hè. Maar het is aan de ene kant een bikkelhard systeem, want anders dan functioneert het gewoon niet. En tegelijkertijd kan het mensen enorm helpen. En je hoorde net commentaar op het feit dat er winst gemaakt moet worden. Maar wil je dat duurzaam houden, dan moet het natuurlijk minimaal kostendekkend zijn. En dat maakt het aan de ene kant heel duurzaam en tegelijkertijd voor sommige mensen, waarbij het net verkeerd gaat, erg hard.
Ja, Egbert?
Ja, ik ben het er helemaal mee eens dat, en zo heb ik het ook in Latijns-Amerika gezien, er zat vaak ook nog een familieverwevenheid aan, een beetje padrino genoemd. Maar het is natuurlijk heel belangrijk dat er aan marktontwikkeling gedacht wordt, onderwijs gedacht wordt bij die microkredieten. En dat vrouwen elkaar daarin steunen. Als dat soort voorwaarden wordt voldaan, dan zie je ook dat er levensvatbaarheid is voor de projecten. Omdat mensen zien dat het werkt. Dan zijn ze ook bereid om die verantwoordelijkheden te dragen.
Maar is dat niet heel moeilijk om in de gaten te blijven houden?
Nee, de mensen houden elkaar in de gaten. Want het zijn natuurlijk maar kleine, relatief kleine bedragen. En men ziet zelf hoe belangrijk het is. Omdat het effect heeft op de hele korte termijn. En dat is ook de bedoeling van een microkrediet. Het is een stimulans, een stimulering op de korte termijn die zichzelf, en dat is dan het duurzame aspect ervan, zal moeten gaan dragen. Door winst, inderdaad.
Ben jij ook bij dat soort projecten al geweest? Destijds?
Ja, ik ben in Colombia toen geweest en in Peru. En heb daar een aantal van die zaken bezocht. De meeste daarvan, moet ik zeggen, mislukten. Om de eenvoudige reden dat ze geen deel uitmaakten van een groter geheel, zodat mensen daadwerkelijk in dat grote geheel konden functioneren met die microkrediet.
Dus dat is meteen het grote risico wat eraan vastzit?
Ja, als het een deelaspect van een economisch handelen betreft, dan zul je zien dat als het niet geïntegreerd wordt in een groter geheel van, ik zal één voorbeeld noemen wat ik heb meegemaakt. Er werd een droogmachine voor rijst gebouwd. En de rijst werd inderdaad gedroogd. Maar het klimaat daar is het natste ter wereld. Er valt 7 meter regen per jaar. 700 millimeter in Nederland per jaar. Ter vergelijking, dus dat is vele malen meer. Die rijst begon nadat hij gedroogd was weer uit te lopen. Maar de mensen hadden hun droogmachine. Maar geen vervoer van die rijst naar de stad om die meteen te verhandelen. Nou, daar ontbrak dus iets. En dat zie je. Helaas.
Want de rijst beschimmelde.
Ja, en liep uit.
Ik denk dat het punt is dus dat de betrokkenen altijd zelf moeten investeren. Want dan gaan ze een afweging maken.
Ja.
Dan gaan ze kijken of het echt haalbaar is of niet. Dus als donor moet je niet met al te veel geld aan het komen zetten. Je moet met ideeën komen. Je moet die ontwikkeling van ideeën faciliteren. Maar je moet zorgen dat die mensen zelf betrokken zijn. Dat zij uiteindelijk ook de verantwoordelijkheid dragen voor het geval het misgaat.
Ja.
Dus je moet wat harder zijn. Wat harder dan we misschien in de jaren 60 en 70 waren. Maar daarmee ook wel wat realistischer.
Nou, wellicht komt dat nog in de komende jaren, laten we het hopen. Ontwikkelingswerkers waren in ieder geval belangrijke luisteraars in de verre oorden voor de wereld omop. Er was nog een andere belangrijke groep luisteraars, namelijk missionarissen. Verslaggever Maurice Lapeljaren zocht pater Pieter Puben op. Hij woonde van 1961 tot 1999 in Angola en woont nu samen met andere gepensioneerde missionarissen in Huizen, Spiritijnenhof in Gennep.
In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heer, zegen ons en deze gave die we van uw mildheid mogen ontvangen door Christus onze Heer.
Amen.
Heer, ontferm u over ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden. Piet hier van de Wereldomroep. En die komt even kijken wat wij deden vroeger met de Wereldomroep. Of we dan naar luisterden, ja of nee.
Ja, ja, ja.
Ook altijd in de missie gezeten.
Ja?
Ook
oh, ja,
zo'n
ja,
klein
ja,
30 jaar, denk ja, ik. Hè?
23 jaar Centraal-Afrikaanse Republiek.
Nee.
Maar de Wereldomroep was wel dagelijks kost voor ons. Ja, absoluut. Bij ons waren heel vaak 3 verschillende uitzendingen goed te ontvangen. Maar wij waren trouwe luisteraars in ieder geval. Ja.
Leuk om te horen, dank u wel. Leuk, dank u.
Het concilie heeft een diepe geestelijke communicatiestoornis tussen het centrum en de periferie van de Rooms-Katholieke Kerk blootgelegd.
Nou, als ik dus in de dorpen zat, dus morgens vroeg altijd de mis lezen, want er kwam je maar eens in het jaar. En deze streek waar ik zat, er waren heel weinig christenen, maar dan kwamen ze toch. Een blanke priester, dus dan kwamen ze toch naar de mis toe en zo. Daar begon ik mee en dan na de boterham eten, als je brood had, dan deed ik altijd eerst de zieken verzorgen.
Ik had dat van mijn collega, die kende er veel van, het was een halve dokter zal ik zeggen. En die had mij dus ook geleerd spuiten te geven en zo. En ja, wat. Het is een beetje primitief natuurlijk, maar daar heb ik toch veel profijt van gehad.
Ja, het ging toch echt verder dan puur het woord, hè?
Ja, het was ook dat was dus echt de zieke. Het voornaamste wist ik wel. En als het niet kon, stuurde ik ze door naar het ziekenhuis. Maar dat was vaak 30, 40, 50, 80 kilometer van een ziekenhuisje af. Dus tegen de malaria en tegen de verkoudheid en tegen... was niet zo moeilijk als je maar wist hoeveelheid je moest geven. Ja. En dan tanden trekken, dat deed ik ook nog. En waar had je dan de tangen? Van de Memisa natuurlijk, zijn set van 7. Je had er eigenlijk meestal maar 2 van nodig, hè, voor de kiezen en voor hiervoor. Hè, als het mensen zo niet met de hand uitkomen. En ja, verdoven. Ik zeg, ja, dat ken ik niet. Dan moet je naar de mis, je moet naar mijn collega. Ja, maar dat is zover. Ik zeg, ja, of met verdoven op de missiestatie, ja. Of anders hier zonder verdoven.
Ik bedoel, dat kan een mens toch niet uithouden? Hield iemand hem vast? Of wat?
Nee, niks. Ze zei, doe het maar, pater, zei ze, want dan ben ik in ieder geval de pijn af.
Nee, dat volgt niet. Dat volgt niet, omdat ik juist in de kerk blijf, al bekritiserende, juist die verkeerde structuren, die machtsstructuren in de kerk. Als je buiten gaat, dan ben je uitgeteld.
Lieve schat, leuk dat je mij eens even kunt horen spreken. Heb je nog aan een poef gedacht? Meenemen hoor. Dan kunnen we lekker als je thuis bent met ons benen op de poef bij de kachel zitten.
Ik was eigenlijk niet op de missie en ik had een radiootje bij me, zoals altijd. En vooral eigenlijk ook om de Wereldomroep te beluisteren.
Dat was vaste prik, geloof ik, hè?
Dat was vaste prik. Dat mocht je niet missen. Dus ik zat, het was tijd, ik zet mijn radiootje aan. Ik krijg eerst een nieuwsbericht natuurlijk. En daarna, na de nieuwsbericht of een kort commentaar, zei ze... Pater Pubben, luistert u goed vandaag, want er komt een verrassing voor u. Verrassing, ja, wat zal dat zijn? Goed, was benieuwd. Dus zonder daarop te rekenen, toen na een kwartier of zoiets, er komt voor u, uw moeder, een bericht. Ik de radio, nou, dat was mijn moeder. En dat was zo mooi, want ze deed dat zo spontaan. Het is niet opgeschreven geweest, want het was allemaal Limburgs wat ze sprak, want ze was een Zuid-Limburgse en... Nou, toen vertelden ze gewoon over familieberichten, hoe het ging. En, ja.
Ja, kon hij misschien wel gebruiken ook, hè, zo ver van huis? Denk ik.
Ja, want ik had ook geen contact met thuis. Hè. Ik had ook geen contact met niemand. Zelfs met mijn collega's in Angola. Helemaal geen contact een tijd lang.
Want? Geen telefoon, geen post?
Geen telefoon, geen post. En er rondom waren de opstandelingen, hè. Er kwam niemand van buiten en je kon zelf ook niet weg met het gevaar.
Voelde het alsof je moeder dichtbij was of zoiets?
Ja, net. Of ik tegenover zat. Alleen je zag ze niet natuurlijk, hè. Maar ja, dat was net of ze bij me zat. Zo duidelijk ook, hè. Ja, dat zou je nooit, dat vergeet je nooit.
De luisteraar van de Wereldomroep was dat pater Pieter Pubben. De Wereldomroep heeft jarenlang kerkdiensten uitgezonden. Katholieke diensten werden afgewisseld met protestantse en ecumenische. En ook is jarenlang een dagsluiting verzorgd, zelfs door een pastoor of een dominee. En daarnaast heeft de Wereldomroep ook jarenlang het programma Kerk en Samenleving gemaakt. Een van de presentatoren was Pia Dijkstra, later natuurlijk bekend als presentator van het NOS-journaal. Vooral het jaar 1985 zal zij niet snel vergeten.
Ja, 1985 was een jaar waarin de Rooms-Katholieke Kerk nog midden in de samenleving aanwezig was. En toen de paus naar Nederland kwam, dat was eigenlijk een vrij conservatieve paus in een wat meer progressief Rooms-Katholiek Nederland. En in die sfeer kwam deze conservatieve Poolse paus in Nederland. En dat leverde heel wat gedoe op.
8 gewonden, 3 politiemensen en 5 niet-politiemensen zijn er gewond.
Hoe is het na die demonstratie die op de Mariaplaats is begonnen, rond het middaguur, hoe is het verder gegaan? Hoe kon het uit de hand lopen?
Ja, hoe kon het uit de hand lopen? Omdat die demonstranten waren gewapend met molotov, cocktails, stenen, stokken, ijzeren, staven en vuurwerk en nog het spullen. En het karakter grimmig was binnen die demonstratie. Hebben wij vrij snel besloten, burgemeester Hoofdofficier en ik, dat die demonstranten zich niet zouden moeten mengen onder het publiek wat naar de paus kwam kijken. Omdat dan een confrontatie met de politie tot ernstig letsel voor het publiek en omstanders had kunnen leiden.
Nou, er waren mensen tegen deze paus en die demonstreerden. Er waren eigenlijk heel weinig mensen die langs de weg stonden als de paus langskwam. Er was op een gegeven moment een bijeenkomst waarin ook de gewone gelovigen wat mochten zeggen. En die mevrouw die aan het woord kwam, Hedwig Wasser, die hield een uiterst kritisch verhaal tegen de paus. Dat leverde een enorme hoeveelheid reacties op. En nou ja, het was natuurlijk voor de paus zeer onaangenaam. Die is dat ook helemaal, was dat ook helemaal niet gewend.
Gaan we op een geloofwaardige manier om met de bevrijdende boodschap van het evangelie, als er geen ruimte, maar uitsluiting wordt aangezegd aan ongehuwd samenwonenden, gescheidenen, homoseksuelen, gehuwde priesters en vrouwen, gaan we op een geloof.
Nou, ik had gewerkt voor een vrij kritische kerkelijke omroep, de Icon. En uit die traditie begon ik ook aan dat programma wat ik maakte, Kerk en Samenleving. En op die manier keek ik ook naar het pausbezoek. Dus ik vond het heel belangrijk om de actualiteit daar heel goed in mee te nemen en ook de kritische geluiden te doen horen. En ik had bovendien nog de ambitie, achteraf gezien een beetje overbodig, om in elke uitzending die ik maakte, die dan weer in een ander werelddeel werd uitgezonden, om daar wel het laatste nieuws in mee te nemen. Daardoor maakte ik het mezelf onnodig moeilijk, maar ik vond wel dat ik dat geluid moest laten horen.
Mijn naam is Popiopi, de baas van Vaticaan.
Nou ja, wat natuurlijk toch indruk op me maakte, was dat ik in de gelegenheid was om de paus van zeer dichtbij te zien. Ik werd op het laatste moment uitgenodigd door degene. Ik weet eigenlijk niet meer of dat nou de Rijksvoorlichtingsdienst was. Ik denk het wel. De Rijksvoorlichtingsdienst werd ik uitgenodigd om toch even in het paushuis te komen. Daar mocht lang niet iedereen naar binnen. Ik moest mijn bandrecorder inleveren en mocht even daar bij zijn. En daar kon ik de paus ongeveer aanraken. Zo dicht liep hij langs me. En ik was wel erg benieuwd, want iedereen had het over zijn charisma. Maar ja, als toch een beetje behoorlijk protestantse noorderling, maakte dat op mij eigenlijk eerlijk gezegd niet veel indruk. En ik dacht, wat is die kleine? Dat is eigenlijk gewoon een Pools boertje. Nou ja, ik vond zelf niet zozeer dat Nederland een slecht figuur sloeg met dat pausbezoek. Omdat ik me wel kon voorstellen dat in een land als Nederland in de jaren 80 nog een hele open en tolerante samenleving, waar heel veel mogelijk was, heel modern, vooruitstrevend. Ja, daar paste eigenlijk. Ik kon mij heel, heel goed voorstellen dat de katholieken hier, die veel meer vrijheid wilden van de geloofsleer, die heel streng was in het Vaticaan. Ja, en dat paste niet zo goed bij Nederland. Er is nooit meer een paus geweest na dat bezoek in 1985. En ik denk dat dat niet voor niks is geweest. Die durfde dat eigenlijk niet zo goed meer aan om naar een land te gaan waar je zo weinig warm welkom wordt geheten. Ik ben bij een historische gebeurtenis geweest en ik heb het ook wel zo ervaren in die tijd. En zeker als ik nu terugkijk.
Pia Dijkstra was dat, een van de presentatoren van Kerk en Samenleving. Maarten, we lijken gepraat te hebben over zaken die tot het verleden behoren. De klassieke ontwikkelingssamenwerking, de invloed van de kerk, de invloed van radio wellicht. Hoe zie jij de toekomst?
Nou, een aantal dingen die zijn niet meer nodig, denk ik. Er is ondertussen natuurlijk heel veel capaciteit opgebouwd, ook in Afrika. Misschien toch het armste continent. Maar wat in elk geval zal blijven, dat zijn volgens mij twee dingen. Een enorme behoefte aan informatie, betrouwbare informatie. Dat kan natuurlijk steeds makkelijker, omdat bijna iedereen een mobieltje heeft. Ook mobiel kan internetten, ook in Afrika. Maar iemand zal die betrouwbare informatie moeten aanbieden. En verder denk ik dat de samenwerking op het gebied van kennisontwikkeling, dat die steeds belangrijker wordt. Daar kan Nederland een grote rol spelen. Dat is ook iets waar wij ook beter van worden, waar we allebei beter van worden. Afrika is een opkomende economie als continent, opkomende markt. Hoe beter we daar vertegenwoordigd zijn, hoe beter we dat kennen, hoe meer we gezamenlijk die kennis ontwikkelen die daar relevant is, ja, des te beter we daar met z'n allen van zullen gaan worden.
Egbert, ik zag jou knikken.
Ja, het is natuurlijk duidelijk dat als je nagaat waardoor krijg je een gezonde, sterkere economie en waardoor krijg je economische groei, is natuurlijk door kennis, door beter onderwijs en goede hygiëne en gezondheidszorg. Nu denk ik dat internationale scholarships en mensen kunnen uit het buitenland hier komen studeren, anderzijds mensen van Nederland naar daar, dat zou je allemaal onder ontwikkelingssamenwerking kunnen laten vallen. En iemand als Louise Fresco, hoogleraar en oud-directeur van de FAO, de landbouworganisatie, heeft zeer uitgesproken ideeën over hoe ontwikkelingssamenwerking in de toekomst uit moet zien. Inhoudelijk nieuw, maar wel ontwikkelingssamenwerking. Samenwerken met andere landen om te werken aan een duurzame ontwikkeling daar en een vrede in die landen, wat heel belangrijk is, want een goede ontwikkeling bestendigt vrede.
Het zou ook een prachtig onderwerp voor een conferentie zijn waar wij dan weer naartoe zouden kunnen, waren het niet dat de Wereldomroep er dan niet meer is.
Helaas.
Hartelijk dank voor jullie komst naar de studio. Egbert van Keulen, oud-collega, medewerker dus van de Wereldomroep, en Maarten Frissel, ontwikkelingswerker. Heeft lang gewerkt in Botswana en Ghana voor de SNV, maar inmiddels alweer een tijdje in Nederland, toch?
Ik sta nu voor de klas. En wezen doe ik nog steeds hetzelfde.
Hartelijk dank.
Graag gedaan.
Tot morgenavond, 10:00 Nederlandse tijd, kunt u nog luisteren naar de radiomarathon. Tot zover afscheid van de Nederlandse luisteraar van de Wereldomroep. Straks neemt Wim Vrieze mijn plaats in. Hij gaat met een aantal ware liefhebbers praten over de magie van de korte golf. Hoe meer Wereldomroep kan het nog worden. Ik wijs u er nog even op dat u kunt reageren via onze website www.wereldomroep.nl. U kunt ook reageren via Facebook/Wereldomroep en via Twitter. Dat kan ook nog, @Wereldomroep. En dan de hashtag tot zover even toevoegen. Ik wens u nog een paar prachtige uren toe.
Tot zover de Wereldomroep. De wereld van de luisteraar.
Onlosmakelijk is de Wereldomroep voor mij verbonden met vakantie. Vanaf kleins af aan ga ik al met mijn grootouders op vakantie. En iedere morgen werden we bij het ontbijt bijgepraat door mijn opa, die dag al radio had geluisterd. De fascinatie voor waar je op de wereld bevond, je naar Nederland gesproken radio kon luisteren, was en is nog steeds groot. De vreugde was dan ook groot toen ik van mijn opa zijn wereldontvanger kreeg. Het was een hartstikke luxe apparaat van Sony. Ik geloof dat het in de tijd al 200 gulden kostte. En ondanks dat ik met mijn opa niet meer op vakantie ga, luister ik nog steeds naar de Wereldomroep. Ik ben blij dat ik kennis heb mogen maken met dit prachtige station. Bart Sieleman.
Tot zover de Wereldomroep.
Het is 2 mei 1989. Ik ben inmiddels 6 maanden in Tanzania, waar ik werk voor de Stichting Nederlandse Vrijwilligers, SNV. Ik begeleid daar op een aantal projecten op het gebied van drinkwater, irrigatie, gezondheidszorg en beroepsonderwijs. Ik ben geplaatst op het kantoor van SNV in Moshi, een stadje aan de voet van de Kilimanjaro. Elke dag kijk ik naar de sneeuwde top van deze beroemde berg. Ik besluit een poging te wagen om de berg te bedwingen. 5 dagen klimmen en dalen met dragers en gidsen. Op de middag van de 3e dag lopen we door een stenige en kale vlakte, op 4200 meter hoogte. Ver weg van de bewoonde wereld en ver verheven boven het aardse gebeuren. Voor mij uitloopt een Tanzaniaanse gids met een enorme transistorradio op zijn schouder. Plotseling klinkt het bericht glashelder en zuiver uit de ether. Hier is Radio Wereldomroep. Het kabinet Lubbers is vandaag gevallen over het reiskostenforfait. Ik voel ineens diepe ontroering over het feit dat ik Nederlands gesproken hoor op het dak van de wereld. Zo ver weg van Nederland en toch heeft het reiskostenforfait mij weten te vinden. Rudolf Scheffer.
Het bijzondere gevoel van thuis. Van de radio als vriend in den vreemde. Tot zover de Wereldomroep. Tot vanavond 10:00.